Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa. En deze podcast staat weer in het teken van nieuwe vormen van studie en gaat over het belang van het stellen van de juiste vragen bij spiritueel onderzoek. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor spiritueel onderzoek, maar dit geldt voor nagenoeg alle situaties in je leven. Nou, laten we eens kijken hoe dat in de Bhagavad Gita gaat. De Bhagavad Gita is vol van kennis. Het zijn de 18 hoofdstukken, 18 yoga's. En het is het onderricht van Sri Krishna aan een prins Arjuna. Arjuna die hier staat voor de mens en Krishna die hier staat voor het absolute of het goddelijke. En dat is de interactie tussen die twee. Het goddelijke in relatie met de mens en omgekeerd. En er is heel veel kennis te vinden in die Bhagavad Gita. Maar er zijn ook een aantal vragen. En het is interessant om eens echt naar die vragen te kijken die Arjuna stelt. En wat gebeurt er eigenlijk mee? Nou, het eerste stuk van de Bhagavad Gita, de eerste 6 hoofdstukken, zijn de hoofdstukken die eigenlijk gaan over het menselijk perspectief. Dus het perspectief van het individu met al zijn beperkingen, die toch in contact wil komen met dat absolute. De tweede 6 hoofdstukken gaan over het perspectief van het absolute. En de derde 6 hoofdstukken gaan over de interactie tussen de mens en dat absolute. Laten we teruggaan naar dat eerste stuk, die eerste 6 hoofdstukken. Wat gebeurt er allemaal? Er gebeurt ontzettend veel. En je kunt er op heel veel manieren naar kijken. Er is ontzettend veel kennis die wordt gegeven. Maar er zijn nog meerdere processen die gaande zijn. En ik wil je laten zien dat als je je richt op de vragen die Arjuna stelt, dat er eigenlijk iets heel bijzonders gebeurt. In het eerste hoofdstuk is eigenlijk Arjuna alleen aan het woord. En hij heeft heel veel vragen, maar hij stelt die vragen niet aan Sri Krishna, maar aan zichzelf. Hij probeert uit zijn eigen systeem antwoorden te vinden, oplossingen te vinden voor de dingen waar hij mee zit. En daar gaat hij mee door en door en door en hij put zich helemaal uit. En vergeet niet, Arjuna is een prins, heel goed opgeleid, hele goede leraar gehad. Daar is niks mis mee, die jongen is ook super intelligent. En gebruikt dus alles wat hij heeft, zijn intelligentie, zijn kennis. Hij valt terug op de ethica van zijn eigen tijd en op alle normen en alle gebruiken en probeert zo het goede te doen in het leven en komt er niet uit. In het tweede hoofdstuk, in het 7e vers, dan geeft hij het echt helemaal op. Aan het eind van het eerste hoofdstuk zakt hij al helemaal in elkaar en valt zijn boog uit zijn handen en is hij niet meer in staat om zijn werk te doen, zijn plicht te doen. Maar in dat 7e hoofdstuk, een paar versen verderop, dan zegt hij de bijzondere woorden waar we... Ja, die zo belangrijk zijn in de Bhagavad Gita. Mijn eigen natuur, mijn swabhava, is verduisterd door zelfmedelijden. Ik ben verward en weet niet meer wat mijn plicht, mijn dharma is. Onderricht mij, bid ik u. Hiermee geeft hij eigenlijk het mandaat aan Sri Krishna van, nou, ik kan het niet meer, maar wil jij mij helpen? En ik stel me helemaal open op voor je, want zo kom ik er niet meer uit. Dit is dan ook het moment dat Sri Krishna kan beginnen met spreken en kan beginnen met een stuk onderricht. Maar wat gebeurt er? Is het zo dat Sri Krishna alleen maar kennis geeft aan Arjuna en tegen Arjuna zegt, nou, je hebt alle kennis nu gekregen, succes ermee, je begrijpt het nu en nu kan je je leven wel weer zelf oppakken en je weg zelf vervolgen? Ik denk dat dat niet zo simpel is. Er gebeurt eigenlijk iets anders. We gaan eerst naar dat tweede hoofdstuk, wat een soort samenvatting is van de Bhagavad Gita. En daar stelt Arjuna één vraag en die zit ergens aan het einde van dat hoofdstuk in de beroemde 54e vers, waarop Sri Krishna de 18 versen geeft die misschien wel worden gezien als de cream van de Bhagavad Gita, de samenvatting van de samenvatting, daar waar alles samenkomt. Die vraag die is heel bijzonder, want die is als volgt. Hij zegt, Keshava, wat zijn de kenmerken van iemand die standvastig is in kennis en zijn, sthita prajna, en die gevestigd is in diepe contemplatie, de samadhi? Hoe spreekt hij, hoe zit hij, hoe beweegt hij? Dit is een hele vreemde vraag, ook qua toonzetting, want alle andere vragen kan ik alvast verklappen, hebben eigenlijk heel veel twijfel in zich bij Arjuna, die is echt in verwarring en dat klinkt eigenlijk in deze vraag veel minder door. Hij vraagt ook naar een van de moeilijkste begrippen, sthita prajna, niet te vertalen. Althans, misschien is het niet de bedoeling om het te vertalen. Het gaat over prajna, iets van allerhoogste kennis of wijsheid. En sthita, iets waar je in gevestigd bent, maar dan wel in de vorm van dat je dat geworden bent. Voor deze podcast sla ik deze zeer belangrijke en beeldschone vraag toch even over. En ga nu naar het derde hoofdstuk. Want nu krijgen we 6 vraagjes die allemaal een bepaalde kleur hebben. En die eigenlijk een onderdeel zijn van het proces. Let maar op. Het is een heel interessant proces en je zult het waarschijnlijk herkennen in je eigen leven. Het eerste stuk van het derde hoofdstuk, de eerste paar versen, zijn eigenlijk een opening voor een nieuw deel. En het gaat over hoofdstukken 3, 4 en 5. En die hoofdstukken in de Bhagavad Gita behandelen een heel belangrijk thema, namelijk de karma yoga, yoga van handeling. In het tweede hoofdstuk heeft Krishna 2 wegen laten zien, namelijk de Sankhya yoga, de yoga van kennis, en de karma yoga, de yoga van handeling. 2 wegen die tot hetzelfde doel leiden. En daar gaat hij nu dieper op in. En Arjuna begint eigenlijk met deze vraag. Hij zegt, als u inzicht hoger acht dan handeling, waarom spoort u mij dan aan tot deze verschrikkelijke daad, o Keshava? Uw woorden verwarren en verbijsteren mijn verstand, mijn buddhi. Zeg mij via welk pad ik met zekerheid het hoogste, het Sreyas, kan bereiken. Arjuna staat op het punt om een hele grote oorlog te moeten aanvoeren, mede aan te voeren, samen met zijn broers. En daar is een heel verhaal over waarom dat onvermijdelijk is. Maar doet nu even niet zo ter zake. Arjuna is een generaal, is een strijder. Hij moet deze taak op zich nemen. Het is een rechtvaardige oorlog. Alle wijzen hebben ernaar gekeken en er is niet te voorkomen. En het gaat in wezen, over het centrale thema, de bescherming van de dharma, van de wet of de grote kracht die door de schepping stroomt en alles ondersteunt. En in dat tweede hoofdstuk heeft Arjuna zo geluisterd dat hij meent dat Krishna zegt, u heeft gezegd dat inzicht hoger staat dan handeling, maar waarom spoort u mij dan toch aan dat ik moet gaan handelen? Waarom gaan we niet lekker door over dat inzicht en over die kennis? En een belangrijk woord, uw woorden verwarren mij en verbijsteren mijn verstand. Verwarring en verbijstering. Let even op een bepaald woordje wat ik mee wil geven op deze reis door de vragen van dat eerste deel van de Bhagavad Gita, namelijk er is heel veel twijfel. En Krishna pakt dit nu op om over handelen en niet handelen te gaan spreken en het begin en ook een aantal hele mooie dieptes van de karma yoga uit te leggen. Is het nu zo dat Krishna Arjuna kennis geeft, primaire kennis over hoe die yoga in elkaar zit? Ik heb al eens eerder gezegd en op andere gelegenheden ook weer benadrukt dat die woorden van Sri Krishna niet allemaal zo zijn dat hij heel systematisch die yoga's uitlegt. Eigenlijk worden die yoga's in de Bhagavad Gita niet zeer systematisch uitgelegd. Als wij iets vragen, dan hopen we daar kennis door te krijgen. Dat we dingen gaan begrijpen, dat we ze verstaan of kunnen onthouden, of dat we een test kunnen doen of een diploma kunnen halen, of in ieder geval dat we iets ermee kunnen doen in ons leven en weten hoe het zit. De meeste vragen in de krant zitten allemaal van hoe het zit, wie had gelijk, wie had niet gelijk, wie zijn de good guys, wie zijn de bad guys. Daar moeten we het mee doen. Maar in de Bhagavad Gita gebeurt toch iets anders met die vragen. En ik lees even de vragen die verder gaan komen. Dus deze vraag die we hadden, u acht inzicht hoger dan handeling, waarom spoort u mij dan aan tot deze verschrikkelijke daad? En uw woorden verwarren mij en verbijsteren mijn verstand. Zeg mij welk pad ik moet volgen, zodat ik met zekerheid het goede zal doen. En iets verder in dit derde hoofdstuk, in het 36e vers, zegt hij, waardoor wordt een mens aangezet, zelfs tegen zijn wil, om een zonde te begaan? En Krishna pakt dit op om te spreken over begeerte, kama, en krodha, woede. Begeerte en woede kunnen een mens van zijn pad afstoten, zelfs als hij dat niet wil. Maar we gaan daar nu nog even niet op in, hoe mooi het ook is en hoe verleidelijk het ook is om het wel te doen. In het vierde hoofdstuk heeft Krishna uitgelegd dat hij deze yoga keer op keer in de cyclus van het bestaan uitgelegd heeft aan verschillende mensen. Maar er zitten ook mensen bij die al lang dood zijn en al lang, eeuwenlang niet meer leven. En Arjuna is in verwarring. En hoe is het dan mogelijk dat u deze kennis al zoveel eerder heeft verteld aan mensen uit het verleden, terwijl u hier en nu aanwezig bent? Dat is vreemd. En Krishna gebruikt dit om uit te leggen dat deze kennis steeds weer opnieuw wordt gegeven aan de mens in verschillende situaties, in verschillende culturen. Trouwens een belangrijke les even tussendoor, dat we niet alleen maar naar het verleden hoeven te kijken hoe alles in elkaar zit, want toen leefden de grote mensen als Krishna en Jezus en Boeddha en andere grootheden. We moeten ook heel goed leren kijken om in onze eigen tijd de lessen te zien die ons gegeven worden, om te leren hoe de mens zich zou kunnen gedragen om in harmonie te kunnen leven met zichzelf, met elkaar en met de schepping als geheel. Want die lessen worden steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw geformuleerd. En uiteindelijk komen we dan in het vijfde hoofdstuk en dan zegt hij, ja, maar u zegt de ene keer dit en de andere keer weer wat anders. De ene keer zegt hij, je moet afstand doen van handelingen en vervolgens zegt hij, je moet eigenlijk handelingen verrichten. Ja, maar hoe zit het nou eigenlijk? Wat moet ik nou? Wat is het beste? En dat is in het begin van het vijfde hoofdstuk. En Krishna gebruikt dat als argument om te laten zien dat die beide wegen ook waarschijnlijk verschillend klinken, maar eigenlijk in de heart of hearts hetzelfde zijn en tot hetzelfde doel leiden. En je kunt ze niet onderscheiden van elkaar. Ze vervloeien in elkaar als twee rivieren. Dat noem je dan prayag, waar twee rivieren samenstromen. Uiteindelijk komen we dan in het zesde hoofdstuk en dan zegt hij, ja, het is allemaal heel mooi, maar o overwinnaar van Madhu, deze yoga van evenwicht waarover u gesproken heeft, kan ik niet bereiken, want mijn geest is rusteloos. Krishna gebruikt dat weer om aan te geven, dat klopt, zeer moeilijk, want de geest is rusteloos, maar toch geloof ik dat het kan door constante oefening, abhyasa en onthechting, vairagya. Opnieuw weer zo'n prachtig onderwerp, maar we mogen dat nu even dan niet helemaal behandelen, want dan wordt die podcast veel te lang. En dan komen we aan het einde van dat zesde hoofdstuk. Denk gewoon aan het einde van dat eerste deel. Hè, dat eindigt met dat zesde hoofdstuk en helemaal aan het eind zit dan ook een belangrijke zin. Want hier wordt een tipje van de sluier opgelicht van waar Arjuna eigenlijk mee zit. Namelijk, hij zegt, o Krishna, bevrijd mij van mijn twijfel, want niemand behalve u kan deze twijfel wegnemen. Die staat in dat 39ste vers van het zesde hoofdstuk. En hier wordt een heel belangrijk ding gezegd. Namelijk, Arjuna die heeft een heleboel twijfel. En die twijfel die reist met hem mee en gaat maar met hem mee. En eigenlijk zit die behoorlijk in de weg. En ik kan je iets meegeven. En opnieuw, dit is een interpretation class, niet een masterclass. Je moet dit zelf gaan bekijken of het je aanspreekt en of je het herkent. Maar deze vragen en de kennis die gegeven wordt door Krishna, de woorden die hij spreekt, is niet alleen bedoeld, of misschien zelfs niet eens primair bedoeld, om kennis over te dragen, maar om twijfel tot rust te laten komen. Er zijn goede argumenten om te zien dat dit zo werkt, want dit is niet alleen in de Bhagavad Gita zo, dit gebeurt in de Yoga Vasishtha ook zo. Daar zijn de vragen van Rama eigenlijk vragen die vanuit twijfel worden gesteld. Of ze zijn geladen met twijfel. En het eerste wat de wijze Vasishtha, de hoofdspreker in de Yoga Vasishtha doet, is argumenten geven om de twijfel tot rust te laten komen. Je moet goed begrijpen dat in de oude tijden, en eigenlijk in de huidige tijd is het niet anders, antwoorden moeten worden gegeven overeenkomstig de staat van de vraagsteller. Dus de vragen geven eigenlijk een indicatie aan van waar staat iemand in het leven. En dat is niet goed of kwaad, niet hoog of laag, maar hij staat ergens. En de antwoorden zijn erop gericht om die persoon te helpen in de staat waar die is. Je kunt niet tegen iemand zeggen van, nou jij staat in een bepaalde staat, je bent in verwarring. Weet je, doe nou even, als je niet in verwarring bent, dan zal ik je nu de kennis geven die daarbij hoort. Daar heeft zo'n persoon niet zoveel aan. Die persoon is in verwarring en we moeten eerst wat met die verwarring doen. En ik durf te verklappen en je uit te nodigen om er eens op die manier naar te kijken. Namelijk dat die vragen eigenlijk allemaal geladen zijn van Arjuna met twijfel. En dat de antwoorden die Sri Krishna geeft in het eerste deel van die Bhagavad Gita natuurlijk heel veel kennis bevatten. Maar even zo belangrijk, of misschien zelfs wel het allerbelangrijkste, bedoeld zijn om de twijfel van Arjuna tot rust te laten komen. Het is daarom zo belangrijk dat je ook in je eigen leven leert wat de kwaliteiten zijn van de vragen. Wat zit daarachter? Dus niet de woorden en niet de thema's die je wil bespreken of waar je dingen over wil vragen. Maar uit welke grondhouding komen ze? Is dat een open houding dat je zegt, ik wil die kennis helemaal tot me laten nemen. Ik wil daar al onder gaan staan zoals je normaal onder een douche staat. Of is het eigenlijk iets die zegt, ik wil eerst mijn geest kalmeren. Ik wil eerst mijn twijfel kwijt. Ik moet eerst helemaal tot rust komen, in vrede komen, om uiteindelijk die kennislaag die er ook is, in zijn volheid te kunnen waarderen en te kunnen ontvangen. Eerst moet de twijfel tot rust komen. En antwoorden moeten eigenlijk gericht zijn op het tot rust brengen van die twijfel. En samenvattend kan je zeggen, de kwaliteit of de houding waaruit de vragen opreizen is belangrijker dan de vraag zelf. En de antwoorden moeten echt de persoon en de situatie waarin de persoon zich bevindt dienen. Vragen horen bij de staat van de persoon, maar antwoorden evenzeer. Het heeft weinig zin om antwoorden te geven waar iemand helemaal niet aan toe is, waar die helemaal niks mee kan. Net zo goed als je een klein kind ook antwoorden moet geven overeenkomstig het bevattingsvermogen, het begripsvermogen en belevingsvermogen van het kind. Kortom goed, antwoorden onderzoeken zonder de bijbehorende vraag en zonder te weten wat de staat is van de vraagsteller, is niet zo zinvol als het gaat over spirituele kennis. Een les uit de Bhagavad Gita, als je richt op de vragen die Arjuna stelt. En als we die eerste twee hoofdstukken overslaan, dan zijn er maar 6 vragen over 6 hoofdstukken. Buitengewoon interessant. En kijk er zo eens naar en je zal zien dat de Gita hier weer een heleboel nieuwe dingen te vertellen heeft. Het is een prachtig werk en let op de kwaliteit van je vragen. En het gaat niet om de antwoorden primair, maar over de staat waarin je je bevindt op het moment dat je een vraag stelt. Nou, overweeg het eens. En als je hierop wil reageren, vind ik dat altijd leuk als je een mailtje stuurt naar info@filosofieenmeditatie.nl. En heel graag tot een volgende keer. Dank voor jullie aandacht.